De afgelopen 20 jaar ontstond een politieke cultuur van duidelijkheid die de PVV in de kaart speelde. Wat zijn de gevolgen? Lees Duidelijkheid van Tom-Jan Meeuws, het essay van de maand van de filosofie. Iedereen die zich zorgen maakt over de democratie, moet dit lezen. Duidelijkheid is voor €8 verkrijgbaar in de boekhandel.
Hey, positieveling! Droom jij van mooi wonen met respect voor de natuur? Woningen van hout zijn mooi, warm en duurzaam. Het produceren van beton, staal en steen kost veel energie. Als je kiest voor hernieuwbare materialen zoals hout, help je onze CO2-uitstoot te verminderen. Van een mooi interieur tot een strakke buitenkant, houten huizen bieden de perfecte mix van design en duurzaamheid. Zeg vaarwel tegen beton en steen en hallo tegen de warmte van hout. Kijk op wijwillenhoutbouw.nl en help ons bij het vergroten van het bewustzijn over de voordelen van houten huizen en natuurlijke materialen.
Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemya Aharwai. Zes weken lang hoorden we dat de gesprekken van partijleiders met informateur Mariette Hamer maar over één ding gingen.
We gaan eerst eens het voorstel een gesprek voeren over de inhoud.
Dus laten we het eens via de lijnen van de inhoud proberen.
Over de inhoud.
Over de inhoud.
Het gaat nu eerst om de inhoud.
We hebben het gehad in de eerste plaats over de inhoud.
De inhoud.
Nu moet het gaan over de inhoud.
Ja, we hebben een goed gesprek met alle partijen en natuurlijk bijpraten over de inhoud.
Ja, ik stel de vraag natuurlijk omdat we zes weken lang hebben moeten kijken naar de ene naar de andere politieke leider die uit de stadhouderskamer kwam en toch echt zei dat langs de lijnen van de inhoud, ik kan het bijna niet meer horen die uitdrukking, maar langs de lijnen van de inhoud was het toch zo ontzettend goed gesproken.
En nu blijkt dus dat ze er op die inhoud inderdaad best uitkwamen. Nee, de impasse in informatie die komt, in de woorden van Hamer, door koudwatervrees die te maken heeft met beelden die politieke partijen over elkaar hebben. In deze Haagse Zaken bespreken we het eindverslag van Hamer en waarom het een kwart jaar na de verkiezingen niet is gelukt om partijen met elkaar te laten formeren. Je hoort ook over de noodgreep die de impasse moet doorbreken en over hoeveel geld een nieuw kabinet te besteden heeft. En dat doe ik met bij mij in de studio Peter de Koning en Philip de Witwijnen. Welkom
Hoi.
Allebei.
Hoi. Hoi.
Die opdracht van Hamer die had een politiek deel en een inhoudelijk deel. Eerst even het politieke deel. Peter, wat viel jou daarin op?
Nou, bijzonder was wel dat D66 niet meer zo nodig met vijf partijen hoefde. Dus niet met GroenLinks en de PvdA hoefde te gaan onderhandelen en in het kabinet terechtkomen. Het CDA die zei, vier partijen en anders een minderheidskabinet. Ik vond het ook heel opvallend dat Rutte opeens weer door iedereen gewenst werd als de leider, weet je. Dat hij de regie moest nemen, de leiding moest nemen. Nou ja, dat viel mij vooral op deze week. Philip, ja. Had jij nog?
Ja, ik heb vooral gekeken naar die inhouddingen. Naar dat lijstje van Hamer, zeg maar, die met eindeloze onderwerpen kwam die op tafel liggen voor de volgende fase van besprekingen.
Ja, want het ging over herstelbeleid, nazorgbeleid, transitiebeleid. Er waren een heleboel termen die langskwamen, maar...
Ja, en die werden ook afgelopen maanden steeds verschoven. Of het nou herstel- en transitiebeleid heette. Nu heet het net nazorgbeleid. Maar eigenlijk kun je twee tijdschema's zien. Onderhandelingen over beleid dat nu nodig is voor de begroting van 2022. Het is nu eind juni en over een kleine drie maanden is dat Prinsjesdag. Dus er moet een miljoenennota liggen met een begroting. Welke uitgaven gaan we doen, welke belastingmaatregelen nemen. Dat is aan het demissionaire kabinet. Die mogen nooit zoveel doen als je demissionair bent. Maar er moet toch wel wat gebeuren op korte termijn. Dus daarover is ook gesproken al inhoudelijk met de partijen die bij Hamer aanschoven. En de tweede termijn is de middellange termijn van de nieuwe regeerperiode. Dus onderhandelingen over maatregelen die in het regeerakkoord moeten komen te staan.
En wat staat daar dan inhoudelijk in? Wat is die inhoud waar ze zo lang over hebben gepraat?
Ja, wat mij opviel is dat er zijn allerlei thema's opgesomd door Hamer in haar tussenrapport, haar eindrapport. Maar dat zijn eigenlijk, ja, hoe Marijn het noemde, vooral open deuren. Dingen die we eigenlijk al wisten.
Maar ik merk dat ik me daar toch wel ook wel een beetje aan stoor. En daar gaat toch ook mijn vraag aan mevrouw Kaag over. Ik hoorde haar ook zeggen dat er een duidelijk rapport ligt met zeven hoofdthema's, dat er zo goed over de inhoud is gesproken. Maar ja, als je dan kijkt naar die hoofdthema's, dan is het kansrijke en inclusieve samenleving. 1. 2. Duurzame economie en versterking verdienvermogen. 3. Digitalisering en innovatie. 4. Gezondheid. Ja, het spijt me zeer, ook om hier te moeten zeggen, maar dat zijn toch totale open deur.
Nou ja, ik denk dat Marijn het wel gelijk heeft. Want als je kijkt zowel naar die korte termijn maatregelen die nodig zijn voor volgend jaar, als voor de middellange termijn regeerakkoord komende 4 jaar, dan gaat het over de onderwerpen die we zo vaak hebben voorbij zien komen. Iedereen is het eens, er moet iets met het onderwijs gebeuren, met de arbeidsmarkt, het stikstofprobleem, het tekort aan woningen. Dus dat het daarover moet gaan, dat is echt geen verrassing. Ik kan me niet voorstellen dat je daar 6 weken over hebt moeten praten, in gesprekken die vaak 1 uur of 1,5 uur duurden. Dat je niet verder bent gekomen dan alleen maar de thema's opsommen. Hier gaan we het over hebben.
Want het viel me ook op, ze raakt er alleen aan. Het is niet een soort van uitgebreide hoofdstukken per thema of zo.
Er zijn een paar concrete dingen in, maar het woord 1 miljard komt er niet in voor. Dus het gaat niet echt over geld. Het woordje,
hoe werkt dat? Ga je dan zoeken op bedragen?
En een getal wat er wel in staat is, er moet 1 miljoen woningen worden gebouwd tot 2030. Nou, daarvan heeft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken afgelopen week gezegd, dat kost 20 miljard. Nou, dan wordt het al wat concreter. Dus iedereen ziet die noodzaak wel, maar dan is wel de vraag, hoe gaan we bouwen en waar gaan we bouwen? En wat moet er tegenover staan aan stikstofmaatregelen om dat mogelijk te maken?
Maar kunnen we dan stellen dat dit gewoon gedaan is om tijd te kopen de afgelopen tijd? Dat praten over de inhoud?
Het is echt ongelooflijk. Het is heel ongeloofwaardig als je voortdurend zegt dat je het over de inhoud hebt en je komt hiermee naar buiten. Wat hebben ze die 6 weken zitten doen?
Ja, het is gewoon een menukaart die we al kenden. En dan is het een kwestie van, oké, wat doen we nu als eerste? Er wordt ook gezegd voordat de stap 1 richting begroting, we moeten een start maken met, achterstallig onderhoud, infrastructuur, achterstallig onderhoud, defensie. Daar kun je al wat doen. Er ligt een hele grote pot geld klaar vanuit het Europese herstelfonds. Daar willen ze aanspraak op maken. Maar dat noodzakelijk was, dat wisten we ook in maart en zelfs voor maart. Ja, ik ben echt benieuwd of die 6 partijen waar het dan om gaat, of die al iets concreter zijn geweest, moet het dan, 10 miljard zijn of 20 miljard dat we nodig hebben voor defensie nu of voor infrastructuur?
Nou ja, een van de kopjes die over inhoud ging was urgente problemen. Dat zijn dan de problemen die op korte termijn opgelost moeten worden. Maar als je dan kijkt wat daartussen staat, dat is bijvoorbeeld het stikstofprobleem. Denk je, dat is toch bij uitstek iets waar politieke keuzes over gemaakt moeten worden, waar je met een nieuw kabinet...
Ja, het is niet helemaal waar, want het kopje urgente uitdagingen heet het, geloof ik.
Oh ja.
Dat zijn zeg maar grote onderwerpen.
Petra's gezicht.
Dat zijn grote onderwerpen. Ja, het is verschrikkelijke terminologie. Maar dat zijn grote onderwerpen die een beetje hybride zijn. Die vallen tussen wat er nu moet gebeuren, waar je nu al mee moet beginnen, en nieuwe regeertermijn. Maar ook problemen die nog veel langer nodig hebben om op te lossen en ook veel meer geld gaan kosten. Dus die hangen er een beetje tussenin. Maar je moet er nu al wel afspraken over maken. Hoe snel wil je extra klimaatmaatregelen nemen? Hoe snel en hoe ingrijpend wil je de landbouw aanpakken om stikstofprobleem op te lossen?
Maar goed, ik kan me nog herinneren na de hele Omtzigtgate en functie elders, dat sommige partijen vroegen om een afkoelperiode of afkoelingsperiode. Is dit niet gewoon, of ben ik heel cynisch als ik zeg, dit is daarmee gekocht. Hè? En dit eindverslag verdwijnt ergens in een la. En nu wordt er gewoon geformeerd of onderhandeld over een akkoord.
Ja, maar dan in de tussenstap met 2 partijen nu. Althans, 2 partijen officieel aan tafel. Ze zullen achter de schermen zeker ook met andere partijen contact hebben. We mochten het niet een proeven van regeerakkoord noemen, maar ze gaan hier wel nu concreet getallen invullen op die thema's. En dan hopen dat 2, 3 of 4 partijen het er maar eens zijn en aan willen schuiven.
Maar over die afkoelingsperiode nog, Lemia. Er is natuurlijk in die 6 weken ook van alles gebeurd. Hè? GroenLinks en PvdA zijn dichter aan elkaar vastgeklonken. Bij het CDA is nog van alles gebeurd. In die tijd heeft Omtzigt zijn lidmaatschap opgezegd. Er komt nog een congres van het CDA. Weet je, er hangt van alles in de lucht. Dat is in die 6 weken gebeurd. Dus ja, ik denk dat ze die zelf dachten dat ze die tijd al nog nodig hadden.
Nog eventjes over het advies van Hamer, want dat zat ook bij dat eindverslag. Het kwam net al eventjes te sprake. Zij zegt, die 6 partijen, dat gaat niet lukken. Hè? Zij had 6 partijen voor zich die met elkaar konden samenwerken. VVD, D66, CDA, PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie, die in ieder geval met elkaar konden gaan praten. Dat is niet gelukt. En nu gaan VVD en D66 samen aan een document schrijven dat inderdaad geen proeven van een regeerakkoord mag heten, omdat dat gedetailleerd zou zijn. Ja. Dit is wat Hamer zelf zei over de status van dat document.
Ja, een document wat een stap verder gaat uiteraard dan het document wat ik heb afgeleverd. Waarbij zij dus nadrukkelijker ook hun eigen politieke standpunten kunnen inbrengen. Maar wel op een zodanige manier dat er openheid is voor de standpunten van de partijen die daarna nog zullen aansluiten.
Als ik dit als opdracht zou krijgen, zou ik echt denken, maar wat is nou precies de opdracht? Of is het juist heel handig dat die opdracht zo vaag is?
Nou, ik hoor van verschillende kanten dat het ook nog wel nodig is dat de VVD en D66 wat meer naar elkaar toe groeien en wat meer, elkaar wat meer gaan vertrouwen.
Ja, want dat is er nu dus nog niet?
Niet vanzelfsprekend, nee.
Ligt dat dan aan Kaag en Rutte? Gaat dat nog niet?
Nou, Kaag en Rutte, heel veel mensen zien dat dat nog niet echt super gemakkelijk verloopt tussen die twee, nee.
Ja, en dat kwam een tijdje terug echt naar buiten. Hè? Dat was volgens mij via de Telegraaf dat er in de ministerraad was gesproken over de situatie in het Midden-Oosten. Dat die twee ontzettend botsten. Ja, geldt dat dan op meer thema's? Is het een persoonlijk iets? Of?
Dat vind ik echt moeilijk te zeggen. Daarvoor is het niet zo. Het is niet zichtbaar van de buitenkant.
Precies,
weet je?
Ja.
Het is echt
wat
van
we de afgelopen dinsdag zagen, daar was jij, ik weet niet of je erbij was, maar Limia was erbij, dat we zagen toen dat groepje van die twee onderhandelingsteams bij Hamer weglopen buiten, Rutte met zijn fiets. En toen zag het er heel vrolijk en heel gezellig uit. Ze zeiden niets inhoudelijks tegen de journalisten,
zoals de afgelopen 6 weken.
Maar ze deden heel lollig met elkaar, alsof het heel gezellig was geweest. Ja. En daarbij vroeg ik me af, is dat nou een toneelstukje, een spel om het te laten zien? Jongens, we kunnen het heel goed samen vinden. Of zou er echt wel iets gebeurd zijn dat ze er echt zin in hebben en het samen denken te gaan doen?
Ik vond dat ze het heel opzichtig zaten te doen, ook al in het debat van die dag over het eindverslag van Hamer. Ja. Weet je, ze bleven heel nadrukkelijk met z'n allen zitten en lachen, grapjes maken, naar elkaar toe lopen.
Heel bewust van het beeld.
Ik vond het iets te dik te boven.
Het is niet meer hier scheiden onze wegen, maar hier gaan we samen verder.
Ja, dat hadden we verkeerd begrepen, hè? Hier scheiden onze wegen. Dat was iets in het Engels vertaald. Ja. Nou ja. Goed, het komt er uiteindelijk op neer dat dit wel gewoon een noodgreep is. Want Hamer die heeft wel geconstateerd, er zijn 6 partijen die ik net noemde, die kunnen inhoudelijk prima met elkaar gaan praten. Maar die willen niet met elkaar, of tenminste sommigen willen niet met elkaar. Het is misschien wel goed om even al die partijen langs te lopen. Peter, jij beschreef net al eventjes, in die 6 weken is er wel ontzettend veel gebeurd, waar het ook wel stilstand leek af en toe. Zullen we gewoon even beginnen met de kleinste partij, met de ChristenUnie. Want Segers, je zou het bijna vergeten, maar die was de enige van deze 6 die echt heel duidelijk heeft gezegd met Mark Rutte nog een keer in een kabinet, dat wil ik niet.
Ja, precies. Dat was net na de nacht, zogenoemde nacht van Rutte, hè, 1 april. Het debat over functie elders van Piet Omtzigt en dat Rutte toch over Omtzigt had gesproken in de gesprekken met de verkenners. Segers zei toen in het Nederlands Dagblad van ja, dit gaan we echt niet meer doen. Nog een keer met Rutte, die staat voor een bestuurscultuur waar wij niet mee geassocieerd willen worden. Daar kwam het op neer. Daarna had de ChristenUnie een congres en toen zei Segers, ik heb het te persoonlijk gemaakt. Het moet niet gaan om Rutte, het gaat om de cultuur. Dus daarmee nam die afstand van zijn harde woorden en dus ook afstand van het uitsluiten van Rutte. Dus ging het alleen nog maar om de bestuurscultuur. Ze bleven zeggen bij de ChristenUnie van ja, we staan echt niet te trappelen, het hoeft van ons echt niet. Maar je hoorde wel langzamerhand dat ze, als het echt nodig was, dat als het echt niet anders kon, als alles andere opties waren mislukt met andere partijen, en als nieuwe verkiezingen dreigden te komen, dat zij dan bereid waren om wel in te stappen. Dan had je dus nog steeds Rutte. Maar er moest wel iets gebeuren met die bestuurscultuur natuurlijk.
En weet je wat er is veranderd tussen dat moment dat hij zo scherp uithaalde naar Rutte en dat moment op het congres dat hij het eigenlijk verschoven naar de bestuurscultuur. Wat is daar veranderd? Zijn ze geschrokken van de gevolgen ervan of zo?
Ja, dat denk ik wel. De reacties waren heel veel, ook uit de eigen achterban. Het was wel heel persoonlijk, vond ook een heel groot deel van de eigen achterban. Het was net in het weekend van Pasen. Dat vonden ze achteraf gezien ook.
Daar gingen al die VVD'ers natuurlijk ook mee aan de haal.
Ja, natuurlijk.
Goeie vrijdag was het.
Ja,
het was...
De Judassen die viel uit de lucht, zal ik maar zeggen. Ja. Ja. Oké, okay. Je zag de afgelopen weken wel, tenminste ik dacht dat te zien bij de uitloop van Segers, hoe hij heel langzaam zijn woordgebruik steeds net iets aanpaste, waardoor het verschoof. Ik zag wel een soort van verschuiving. Hè? In eerste instantie zei hij steeds, wij zijn de 10e partij, wij zijn nog lang niet aan de beurt, zet ons maar in de oppositie, we zullen constructief meedoen. Maar heel langzaam veranderde dat tot, als het niet lukt met die partijen, met PvdA en GroenLinks, dan is het misschien wel een onze beurt. Waar die in eerste instantie zei, als het niet lukt met die 5 partijen, nou, dan moeten ze maar op zoek naar een minderheidskabinet. En als dat niet lukt, dan kunnen ze bij ons aankloppen. Dus daar veranderde iets. Willen ze toch wel bij de ChristenUnie?
Nou, wat ik al die weken hoor daar, is dat ze echt niet nodig zo nodig hoeven. Dat ze er niet naar verlangen. Dat ze het heel zwaar hebben gevonden de afgelopen jaren. Dat het met de kleine fractie, dat ze het echt wel ontzettend druk hebben gehad. Mm-hmm. En dat het... Dat het van hen niet zo nodig hoeft. Ik denk wel dat dat klopt. Tegelijk, ze willen ook graag constructief zijn. Dat verwachten hun achterbannen ook van hen. Weet je, ze moeten niet zomaar zeggen, wij doen niet mee en aan de zijlijn staan. Dus een flink deel van de achterban wil ook best graag dat ze weer gaan meedoen. Dus dat zie je denk ik ook en dat hoor je denk ik ook in de woorden van Zegers. Hij wil niet dat het land
onbestuurbaar,
ja, precies, onbestuurbaar wordt. En dat, dus dat gaan zij dan helpen voorkomen. Tegelijk wilden ze ook vanaf het begin niet dat het heel erg duidelijk was dat ze beschikbaar waren. Want dan dachten ze, ja weet je, dan gaat Rutte daarop sturen, duwt hij iedereen van tafel. Dan hebben we niet eens meer de kans om niet mee te doen.
Ja, precies.
Dan wordt het te makkelijk gemaakt. Dat was hard to get, absoluut.
Ja, ja. Er speelt nog iets mee. En dat is, Zegers benoemt ook heel vaak dat zij ongewenst zijn. En dat merkt hij dan heel erg aan de woorden van vooral Kaag, D66. Hè. Die heeft het gevoel, die willen ons er niet helemaal bij hebben. En dan komt steeds het voorbeeld erbij van die roestige auto.
Ja, daar begon Kaag over. Na een uitloop was dat volgens mij. Hè? Waren jullie erbij toen?
Ja.
Ja, toen ging het over de medisch-ethische thema's. En die waren volgens haar geparkeerd. En als je een auto te lang parkeert, dan gaat die roesten. Nou ja, dat bedoelde ze, zegt ze. Maar dat kwam hard aan, hoor. Ik hoorde ook dat ze bij de VVD dat heel onaangenaam vonden. Dat doe je niet. En die waren echt opgekomen voor de ChristenUnie. Zo praat je niet over ze.
Ja, niet helemaal gek. Want de VVD, Rutte heeft wel uitgesproken dat de vier partijen coalitie met de ChristenUnie erbij, dat zijn voorkeur heeft wel. Dus ja, eigenlijk voortzetten wat er al is.
Ja, zeker. Dus het was voor Kaag denk ik ook wel nodig om eventjes terug te duwen.
Ja.
Bij de ChristenUnie vonden ze het helemaal niet erg, hoor, die beeldspraak. Dacht van, laat ons maar. Dat is duidelijk een verschil tussen D66 en ons. Dus,
ja.
Dat mogelijk kiezen ze ook weten.
Het is nog wel even goed om uit te leggen. De crux ligt het er. Ja, dat gaat natuurlijk om medisch-ethische thema's. Hoewel je je af kan vragen wat die thema's eigenlijk nu nog zijn, hè, die spelen op dat vlak.
Nou, er zijn er nog wel een paar.
Nou, wat dan?
De embryowet speelt nog. Het meer ouderschap. Dat zijn allemaal van die wetten die nog of liggen.
Voltooid leven.
Voltooid leven heb je nog. En daar denken ze natuurlijk fundamenteel verschillend over. En het parkeren is helemaal geen gekke beeldspraak. Want in de afgelopen kabinetsperiode mocht D66 daar niks mee doen. En dat willen ze niet nog een keer 4 jaar lang vasthouden.
Want dat is de kern, hè? Ja. De ChristenUnie zou in een nieuw regeerakkoord hetzelfde willen doen. Dus gewoon die thema's parkeren. En bij D66 zeggen ze nee, hier moeten we echt wat mee.
Ja, precies. Kijk, Kaag heeft een nieuw leiderschap beloofd. En een flink deel van haar achterban wil dat er iets gebeurt op deze thema's. En dan zou je en in dezelfde coalitie stappen als de vorige keer. Dus wat is dan dat nieuwe leiderschap? Ja. En je zou aan die thema's niks doen.
Toch vraag ik me soms af, wil Kaag dit? Of weet zij dat haar achterban het wil? Want een hele tijd geleden interviewde ik haar samen met Mark Liefse Adriaanse. Toen maakte ze eigenlijk best duidelijk dat die medisch-ethische thema's, daar zijn mensen op dit moment helemaal niet zo mee bezig. Er spelen hele andere onderwerpen. De boodschap was een soort van, hè, dit is nu niet het allerbelangrijkst.
Nou, ze zegt nu heel duidelijk, ik heb een progressieve belofte gedaan. Ja. En die wil ik nu ook waarmaken, want die hebben we 4 jaar lang moeten inslikken. Dus ik denk dat ze, ja, of ze nou door de achterban komt, de partij vindt dat moet. En de kiezers hebben haar natuurlijk ook een overwinning gegeven. Dus ze moet er wel iets mee.
Ja. Maar bij andere partijen hoor je dit ook wel, ja, dat ze het idee hebben dat het voor haar niet zo super belangrijk is, maar wel voor haar achterban. Maar ja, ze hebben het ermee te doen met,
ja,
wat ze nu zegt.
Oké, laten we naar de PvdA en GroenLinks. Die kunnen we volgens mij inmiddels samen gaan bespreken. Want ze hebben zich zo aan elkaar vastgeklonken dat wel gewoon kan.
Dat was nog een heel grappig moment in het debat afgelopen weken. Toen waren allerlei politieke leiders waren al aan de beurt geweest. En toen zei voorzitter Vera Bergkamp, nu doen we even 5 minuten pauze. En daarna is het de beurt aan mevrouw Ploemen en meneer Klaver. En toen moest iedereen zo lachen.
Alsof we samen praten.
Ja, ja, ja. Je zag Hoekstra echt. Die hing achterover in de bank en die moest heel hard lachen. En die zei, gaan jullie echt samen?
Ja, dat beeld hebben ze natuurlijk ook wel echt zelf gecreëerd. Door steeds te zeggen elkaar.
Ze kwamen samen naar buiten vaak bij Hamer. Maar soms ook alleen. En dan zeiden ze altijd, ik spreek ook namens Klaver. Of ik spreek ook namens Ploemen. En ja, ze waren echt een soort Siamese tweeling op dat,
ik vind,
die manier.
Er is wel wat gebeurd tussen die twee. Want helemaal aan het begin, dus na de allereerste gesprekken met de verkenners. Want zij zeggen al sinds de campagne dat zij echt samen op gaan trekken, ja, in een formatie. Daar zag je dat het een beetje verbrokkelde. Dat ze elkaar niet heel innig vasthielden. Je zag het bijvoorbeeld omdat ze elkaar niet vermelden in hun brieven aan de informateurs of de verkenners toen nog. Je zag het in woordgebruik. Dus ze wilden allebei een zo progressief, ja, mogelijk kabinet en noemden elkaar niet altijd. Daar is echt iets veranderd.
Ja, daar is ook iets afgesproken, heel duidelijk. En het zit ook in iets anders. Eigenlijk in die campagnemaanden voor de verkiezingen had PvdA het behoorlijk geschoten met GroenLinks. En dat had te maken met dat Klaver geforceerd het initiatief nam voor die linkse samenwerking. Zonder overleg, die verkiezingsposter met de voornamen van Lilian Marijnissen, Lilian Ploemen en Sigrid Kaag. Dat was bij de PvdA slecht gevallen. En helemaal een trauma was er in januari toen Klaver eigenlijk een zetje heeft gegeven aan het vertrek van Lodewijk Asscher in die toeslagenaffaire. Hij zette druk op het kabinet. Je moet aftreden, anders zal ik een motie van wantrouwen indienen. En dat zette druk ook op Asscher als voormalig minister van Sociale Zaken verantwoordelijk voor dat dossier. Die is toen opgestapt. En bij de PvdA hebben ze dat Klaver heel erg kwalijk genomen. En nu, in de fase die je nu beschrijft na die verkenning, is er iets gebeurd. Daar hebben ze bij de PvdA volgens mij afgesproken, we moeten dit vergeten. Want we moeten door naar vooruit kijken, naar de toekomst kijken. Als ik nu aan PvdA'ers vraag, zijn jullie nog boos op GroenLinks? Dan zeggen ze heel resoluut, nee, niet meer. Zo van, het is afgesproken, zand erover en we moeten door. We balen er wel nog iets van, maar we kunnen er even niks meer mee.
Soms kan oud zeer toch alweer naar boven komen.
Precies.
Ik vraag me af of als deze formatieperiode heel lang blijft duren, of het op een gegeven moment als reden, bijna argument aan jezelf gebruikt kan worden om te zeggen, nou weet je wat, we doen het toch, want zij hebben ons eerder genaaid.
Dat zou zomaar kunnen,
in mijn woorden. Ja, maar die twee partijen dus. Je ziet, tenminste het valt mij op, ik ben wel benieuwd hoe je naar kijkt, dat zij aan het begin ontzettend scherp waren over Rutte. Hè. Zij hebben natuurlijk samen die motie van wantrouwen toen op die nacht van Rutte tegen hem gesteund. En daar veranderde heel langzaam ook steeds meer. Dus eerst was er die motie van wantrouwen, toen kwamen de radicale ideeën tussen aanhalingstekens van Rutte. En toen hoorde ik Ploemen steeds zeggen dat het voor haar niet genoeg was geweest. En dan ging ze ook de hele tijd aan de pers vragen van, ik weet niet of jullie iets hebben gehoord, ja, maar ik heb nog heel weinig gezien van Rutte.
Het viel tegen, zei ze.
Ondermaats was ondermaats, het allemaal, ja. Ja, ja. En daar is inmiddels ook wel iets veranderd.
Zij vindt nu dat hij de leiding moet nemen. Ik vond dat een heel interessant moment. Hamer zei, geloof ik, op haar persconferentie bij het eindverslag, dat die crisis wel was weggeëpt.
Nou, mijn indruk is, maar u moet dat uiteindelijk natuurlijk aan partijen zelf vragen, maar mijn indruk is dat dat eigenlijk een beetje is weggeëpt. En dat het nu veel meer gaat over de vraag met hoeveel, met wie, de combinatie. Dus dat het eigenlijk meer tussen de partijen is komen te liggen dan zeg maar al die partijen tegen de heer Rutte.
Ja, en maandag toen wij stonden het poortje plak, zoals dat dan op de redactie noemen, toen zei Ploemen ook dat die crisis over de geloofwaardigheid van Rutte nu alweer een hele tijd achter ons ligt. Het was in april, het is inmiddels juni, dus nou ja.
Maar dat speelt ook wel mee. Ploemen en Klaver hebben natuurlijk samen een motie ingediend in april. Die motie herstel van de democratische rechtsorde, rechtsstaat, investeren in rechterlijke macht, in de ombudsman. Die motie is aangenomen met brede steun. Ook van de VVD. En dat was wel een moment, dat heeft Cenk Willink al beschreven, dat heeft dat vertrouwen praktisch wel hersteld op dat punt. Alleen er kwam later wel weer gedoe ook over die motie tussen VVD en PvdA. Ja, dat lees je tussen de regels. Het gaat onder andere over investeren in de rechtsbijstand. De rechtsbijstand moet weer mogelijk worden gemaakt voor mensen met een kleine portemonnee. En er staat in die motie dat er voldoende middelen moeten zijn voor rechtsbijstand. En dat lezen PvdA en GroenLinks als er moet meer middelen bij, moet extra geld bij. En de VVD die zegt, we hebben nooit gezegd dat er extra geld bij moet. We hebben gezegd, er moeten voldoende middelen zijn. En zij vinden het wellicht nu al voldoende. Dus, maar die motie zelf, die is natuurlijk aangenomen en daar kunnen ze steeds naar verwijzen. Dat heeft de VVD in hun ogen weer bij de les getrokken in het belangrijke thema van die onbetrouwbare overheid.
Die motie die werd toen ingediend tijdens het debat over het eindverslag van de vorige informateur, Herman Cenk Willink. Nou Petra, daar waren wij bij. Oké, dit klinkt allemaal heel mooi, zo'n motie van de PvdA en GroenLinks. Maar wat gebeurde daar achter de schermen?
Nou, daar was te zien hoe Klaver en Rutte aan het overleggen waren over wat Rutte zou toegeven aan die twee linkse partijen en wat hij er dan, op welk moment dan Klaver de genoegen mee zou nemen. Ja, dat was wel ontluisterend in een debat over nieuwe bestuurscultuur en macht en tegenmacht.
Het was net in die gang achter de plenaire zaal. Het
was een nee-pauze. Dus ze zijn toen samen gaan eten en toen werd het afgesproken. En daarna brachten de PvdA en GroenLinks die motie. En zag je eigenlijk aan de interruptiemicrofoon dat er gebeurde wat eerder was afgesproken. Rutte gaf Klaver wat hij wilde. En Klaver kon een beetje kritisch doorvragen en kreeg er wat voor terug. En deze week hoorde je Klaver ook zeggen in het debat van deze informateur, Hamer, om verder te komen in dit land moet je ook met elkaar verder. Dus die hele crisis die eventjes alles tot stilstand bracht, ja, die lijkt nu toch wel echt voorbij.
Ja, als je dit allemaal bedenkt, hè, wat er gebeurd is in dat debat, en je kijkt terug naar hoe Rutte op de grond lag, figuurlijk gezien, naar dat debat over zijn onwaarheid, dan is er heel wat gebeurd. Hij lag daar, hij moest een stapje terug doen, Kaag nam het over, hè, hij mocht niet in de formatie de leiding nemen. Maar hij wilde wel wat laten zien. Hij moest iets doen om hiervan af te komen. Dus hij is een rondje gaan maken langs alle politieke leiders. Wat moet ik zeggen? Wat moet er veranderen? Hij heeft toen dat interview bij Nieuwsuur gedaan over zijn eigen rol in het ontstaan van die bestuurscultuur.
Nog eventjes over dat interview bij Nieuwsuur. Hè. Rutte presenteerde daar heel erg zijn radicale ideeën. En er is één idee, of in ieder geval dat hij heeft over het politieke debat, dat nu ineens weer heel relevant is.
Wat je natuurlijk hier nu ziet, en daar heeft u helemaal gelijk, en wat er echt bijgekomen is, en ook in mijn denken in de afgelopen weken, waar ik veel op gereflecteerd heb, de vraag, hoe zorg je er bijvoorbeeld voor in Nederland dat de grote maatschappelijke discussie ook echt in de Kamer plaatsvindt, en niet alleen tussen de middenpartijen en de flanken, maar ook juist tussen de middenpartijen onderling. En heb ik zelf misschien in de afgelopen jaren, in mijn streven naar goede sfeer, snelle besluitvorming,
controle.
En ook controle, absoluut. Ben ik ook zeker niet onschuldig aan. Maar ook nodig soms, denk ik, om moeilijke besluiten te nemen. Heb ik zelf misschien ook in die afgelopen jaren te veel bijgedragen aan daarmee het wat laten wegebben van die grotere tegenstelling in de politiek.
Dit is wel interessant, hè? Want hij roept hier eigenlijk die middenpartijen op om meer ook met elkaar in debat te gaan. Dat niet over te laten aan de flanken. Maar tegelijkertijd zijn die middenpartijen vooral bezig om zich om hem heen. Ja, hoe zeg je dat?
En in het afgelopen debat van afgelopen week zei hij ook van we moeten niet met twee linkse partijen in een kabinet gaan zitten, want dan maak je die discussie onmogelijk die ik zo graag wil en die zo goed zo nodig is voor de bestuurscultuur. Maar waar het volgens mij om ging toen bij Nieuwsuur en ook al eerder was dat er dus ook in een coalitie eigenlijk geen ruimte is voor discussie. Dus waarom zou je niet twee partijen nemen en die discussie lekker laten gebeuren? Maar dat durft hij dus nog steeds niet aan. Het moet met één linkse partij, kan die andere linkse partij zich lekker gaan verzetten tegen de coalitie. Ja, dat was niet waar het om ging.
Nee. Wat hier een beetje op aansluit is, VVD en CDA zeggen de hele tijd, wij willen niet met vijf partijen inhoudelijk niet, maar ook niet omdat het niet nodig is qua aantal zetels. Je zou kunnen zeggen, als je zo voor die bestuurscultuur bent, waar Kamerleden ook gewoon hun eigen rol kunnen pakken en soms misschien tegen de partijlijn in kunnen stemmen als zij dat willen, dat het dan best handig is om juist meer zetels te hebben dan net die 76 die je nodig hebt voor een meerderheid.
Ja, maar ja, in het politieke denken van nu is dan, oké, dan beslist de coalitie iets waar wij het als partij niet mee eens zijn, waar onze achterban het heel erg moeilijk mee heeft. Laten we dat dan gebeuren zonder eruit te stappen. Dus Rutte en Hoekstra, die denken, ja, dan zetten we een keertje door en dan kunnen partijen heel gemakkelijk zeggen van, oké, dit gaat voor ons te ver, we stappen eruit. Dan valt niet het kabinet, maar is die linkspartij die overblijft of die andere partij die overblijft, daar is de druk dan wel enorm op. Dus dat maakt het niet stabieler in hun idee.
Nou, je noemt Hoekstra. Laten we het nog eventjes hebben over het CDA. Want, Filip, jij zei, bij GroenLinks komen ze begin juli met een evaluatierapport van de campagne. Nou, diezelfde periode komt ook het CDA met een rapport over, nou ja, veel meer dan alleen de campagne. Het gaat zo'n beetje sinds de lijsttrekkersverkiezing. Dat is de commissie Spies. En die partij, daar gebeurt ook iets interessants. Want omdat VVD en D66 nu mogen gaan praten over een akkoord, gebeurt er iets waarvan Hoekstra aan het begin heeft gezegd, ik wil niet dat dat gebeurt. Meteen na de verkiezingsuitslag heeft hij eigenlijk al gezegd, ik ben niet van plan om mij aan te sluiten bij een liberaal motorblok. Dat bleef je steeds herhalen, maar daar lijkt het nu wel op af te koersen.
Ja, hoe komt het, denk je, dat hij dat toch toestaat of dat daar zich toch bij neerlegt? Hoe zie jij dat?
Ik denk eigenlijk dat het gewoon niet is gelukt om zich daartussen te wurmen. Nee. Maar ze willen wel heel graag. Je hoort het in zijn woordgebruik, hè, van ons past bescheidenheid zo'n beetje aan het begin tot ik kan me zeer wel voorstellen dat wij ook mee gaan regeren. In de fractie zijn de meningen wel echt verdeeld. Er zijn gewoon fractieleden van het CDA die zeggen, wij moeten gewoon de oppositie in. We moeten gewoon terugkomen, nadenken over waar we voor staan, voor wie we er zijn. Ze hebben natuurlijk behoorlijk wat intern gerommel. Omtzigt is weg. Er gebeurt nog wel wat bij die partij. Maar er zijn ook anderen die zeggen, nee, wat moeten we in een oppositie met al die verschillende partijen? Hoe gaan we kleur op onze wangen krijgen? We kunnen maar beter meedoen en tegelijkertijd de shit intern gaan oplossen, zeg maar. Dus Maar goed, Hoekstra zelf, naar ik begrijp, wil het liefst wel gewoon meeregeren. En ik denk dat hij heeft gezien, het lukt niet om het ertussen te wurmen. Dus ja, dan zal ik me maar gewoon schikken tot wat er straks is.
Ja, en hij kan natuurlijk eisen stellen. Want zonder hem wordt het wel een stuk moeilijker. Zeker voor de VVD.
Ja. Het leuke bij het CDA is altijd dat we de vraag aan Lemja kunnen stellen. Want Lemja weet het meeste van het CDA. Maar in hoeverre speelt dan nog nu nog in het formatieproces, denk je, Lemja, de toestand Omtzigt die de vorige week uit is gestapt?
Nou, dat is best... Ja, nu even niet. Ja. Hè, want hij is er pas uitgestapt. Overigens gaat dat wel weer spelen als de commissie Spies met het eindrapport komt. Zij zal zich uit moeten spreken over hoe de partij is omgegaan met Pieter Omtzigt. Hij heeft zich vernederd gevoeld. Hij heeft zich buitengesloten gevoeld. Daar zal een reactie op moeten komen. Maar nog interessanter is dat er in september een bijzonder congres komt. Daar hebben leden om gevraagd. Dat zal voor een groot deel gaan over dat rapport van Spies. Dat zal dus daarmee ook gaan over Omtzigt. En juist in die periode keert Omtzigt misschien terug in de Kamer.
En is het regeerakkoord misschien een beetje af?
Dan is zijn ziekteverlof in ieder geval voorbij. Dat kan hij natuurlijk verlengen, maar er komt dan een heleboel samen. En dat kan nog wel eens het formatieproces gaan beïnvloeden. Als leden zich bijvoorbeeld gaan roeren.
Ja, en dan moet ook blijken hoe groot het CDA dan nog is.
Ja.
Of er mensen met Omtzigt meegaan. Of dan moet je ook gewoon zetels gaan tellen.
Ja.
Of Omtzigt er kan vinden in dat regeerakkoord. Dat zou nog zomaar kunnen natuurlijk.
Maar ik word er wel steeds op gewezen dat CDA-leden zich wel steeds schikken in wat het partijbestuur wil. Met als groot voorbeeld natuurlijk 2010. Hè, het samenwerken met de PVV. Uiteindelijk gingen de leden wel akkoord ermee. Ja. Dus,
maar ja, het CDA heeft er denk ik nog nooit zo slecht voor gestaan in peilingen als nu. En we weten natuurlijk ook niet zeker of het de komende weken rustig blijft bij het CDA. Of er nog nieuwe nieuwtjes naar buiten komen. Dat is allemaal nog maar de vraag, denk ik, is heel onzeker, volgens mij.
Ja, nou ja, in die context is Hoekstra dus aan het wachten op waar VVD en D66 mee gaan komen. Maar het is wel interessant, hè, want we hebben het steeds over die linkse partijen die zich zo aan elkaar vastklampen. Maar eigenlijk kun je van VVD en CDA hetzelfde zeggen. Of in ieder geval vanuit de positie van de VVD. Die houdt ontzettend vast aan het CDA. Rutte wil niet zo ver gaan door te zeggen, hè, zonder het CDA gaan we niet meeregeren. Maar je merkt toch wel dat hij echt wel heel nadrukkelijk steeds die partij noemt als een van de partijen die hij er sowieso bij wil hebben.
Ja, dat lijkt me ook vanuit zijn perspectief wel logisch. Want anders wordt het wel heel progressief voor hem. Zonder CDA en dan met D66 en of, nou ja, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, dan zou VVD de enige centrumrechtse partij zijn in die coalitie. Dat Rutte zou het kunnen persoonlijk, want die heeft het in het verleden natuurlijk ook laten zien. Maar zijn partij en zijn achterban denken daar denk ik anders over.
Maar wat dat betreft is het toch wel opmerkelijk dat het steeds Hoekstra is die het scherpst is in het afwijzen van een linksblok van GroenLinks en de PvdA. Rutte heeft daar steeds een soort van volgende... Hij volgt Hoekstra daarin.
Ja, maar je kunt ook zeggen dat Rutte zich dan juist laat zien als weer de man die boven de partijen staat, als de premier, als de man die compromissen zoekt en die dus ook de leiding neemt in dit proces. Hoekstra doet dat niet. Hoekstra wijst anderen af. Hoekstra is niet op zoek naar compromissen.
Ja, maar Rutte zegt het hem wel na. Alleen ja, hij wacht steeds totdat Hoekstra het zegt en
dan staat hij niet in de schijnwerpers.
Oh ja, dat zou dus wel goed zijn voor hem.
Zo kun je het ook bekijken.
Ja. Ja, en dan zijn er dus nog VVD en D66. Die moeten het nu samen gaan doen. En ze hebben dus allebei een onderhandelingsteam. Zullen we het eventjes hebben over wie daar allemaal in zitten, Philippe?
Ja, overigens, daaraan kon je eigenlijk zien. Het was dinsdag, hè, dat er opeens nadat Hamer was herbenoemd tot informateur. En ze had meteen een afspraak eerst met de Kamervoorzitter en toen met Kaag en Rutte samen. In het bijzijn van per partij twee secondanten, twee adjudanten. En dat waren mensen uit de fractie die inhoudelijk politieke bagage hebben. Dus je kon zien, nu gaat het beginnen, nu gaan ze praten. Nu zijn er meer mensen bij betrokken die het hebben voorbereid, die mapjes hebben over geld, over beleid. Dat vond ik heel interessant.
En wie zijn die mensen?
Ja, nu gaat het pas echt beginnen. Ja, nu gaan ze dingen toegeven, eisen.
Ja. En daarbij komt een tweede element, is dat ook de luiken dicht gaan. Ze gaan niet meer, ze liepen nu naar buiten, ze zeiden niks, maar ze gaan voortaan ook niet eens meer naar buiten. Nu gaan ze binnendoor naar de stadhouderskamer en daar praten achter de gesloten gordijnen. Dus het oude politieke proces is terug.
Een nieuwe bestuurscultuur dan?
Nou ja, eerst dat regeerakkoord en dan misschien die nieuwe bestuurscultuur. Maar wie zijn die secondanten? Doorgaans hebben partijen één secondant. Maar nu zag je ze hadden Rutte en Kaag beide twee secondanten. Twee adjudanten. Bij de VVD zijn dat Sophie Hermans en Mark Harbers. En Sophie Hermans is eigenlijk nu de invallende fractievoorzitter, omdat Rutte nog altijd demissionair premier is. Zij is jarenlang de politiek assistent van Rutte geweest op algemene zaken.
Bij Rutte 2, hè? Was dat bij het kabinet Rutte 2?
In de loop van Rutte 2 ging ze die functie bekleden. Daarna ging ze de Kamer in. Die rol als politiek assistent was natuurlijk, zij is daarmee geknipt voor contact met andere politieke partijen. Zij moet deeltjes verkopen, kabinetsbeleid ook verkopen aan andere partijen uit de Tweede Kamer om brede steun te krijgen. Zeker nadat Rutte 2 ook de meerderheid had verloren in de Eerste Kamer. Zij moest praten met de constructieve 3. Hè. Daar waren toen ook ChristenUnie, D66 en SGP. Dus daar is zij heel bedreven in. Zij kent het politieke proces heel goed.
Ze ligt ook heel goed, hè, bij heel veel andere partijen.
Ja, dat zou ik ook geloven. En de tweede is Mark Harbers. En Mark Harbers hebben we eigenlijk lang niet gezien. Hè. Die was staatssecretaris van asiel en migratie in het afgelopen kabinet. Is afgetreden halverwege na wat gedoe over criminaliteitscijfers in AZC's. Hij is toen weer terug de Kamer in gegaan. Deed toen stikstof, hè? Ja, precies.
Meteen wel belangrijk.
Ja. Ja, maar in de nieuwe Kamer, die al sinds eind maart er zit, had hij geen portefeuille. Hij is zich eigenlijk een beetje verveeld, een beetje duimen draaien, want hij was aan het wachten op die formatie.
Hij ging de nieuwe Kamerleden begeleiden.
Maar in het vorige kabinet, of onder Rutte 2, toen was Mark Harbers financieel woordvoerder van de fractie. Dus hij is financieel goed onderlegd, overheidsfinanciën, fiscaal. Dus dat hij dat proces gaat doen, betekent ze gaan het echt over geld hebben. Over kabinetsbeleid en waar hebben we geld voor over en waar niet.
Een andere aanwijzing daarvoor is Steven van Wijnberg.
Ja, bij D66, daar hebben we Steven van Wijnberg ook als financieel specialist, vooral eigenlijk fiscaal. Hij heeft ook een groot voorstel geschreven voor jaar over herziening belastingstelsel. En met name herziening van een toeslagenstelsel. Moet eigenlijk worden afgeschaft en er moet opnieuw worden gekeken naar inkomenssteun voor mensen met een kleine portemonnee. Dus die gaat het proces bij D66 begeleiden. Plus Rob Jetten, ook de vorige fractievoorzitter, maar ook de beoogd nieuwe fractievoorzitter als hier het Kaag het kabinet in zou gaan. En eigenlijk is hij ook de waarnemend fractievoorzitter nu. En ook hij heeft zich niet verveeld, maar hij heeft ook zich bezig gehouden met de begeleiding en coaching van nieuwe Kamerleden. Maar nu kunnen ze aan de slag. Nu zullen ze met hun mapjes elke dag naar die stadhouderskamer gaan om een concept regeerakkoord uit te onderhandelen.
En dan gebeurt er wel iets interessants, want zij moeten er dus samen uitzien te komen. Hè? Ze moeten dus met een eindproduct komen waar ze zich allebei in kunnen vinden. Maar zal er niet een soort van onderhandeling binnen de onderhandeling plaatsvinden, omdat de VVD heel graag CDA en de ChristenUnie erbij wil en D66 heel graag de PvdA en GroenLinks erbij wil. Ja, ze moeten natuurlijk allebei openingen laten voor anderen om eventueel aan te haken. Kun je een beetje op sturen, lijkt mij.
Ja, natuurlijk. Ik bedoel, ze kunnen keuzes maken waardoor het voor die partijen moeilijker of makkelijker wordt om wel of niet mee te doen. Ik bedoel, dat hebben zij met z'n tweeën in de hand. Dus daar zullen ze ook samen uit moeten komen. Ja. Weet je, welke opening bieden we voor GroenLinks of de PvdA? Want allebei, dat lijkt voor hen niet meer heel dringend nodig. Dus hoe krijgen ze die uit elkaar? Dat kan absoluut een overweging zijn. Dat zal
eigenlijk is een driedubbele onderhandeling. Ze moeten met elkaar eens worden.
Ja.
Dat is één. Ze moeten met elkaar die openingen bedenken voor andere partijen. Linksom, rechtsom. En ze moeten met die andere partijen praten. Wat we al helemaal niet zullen zien. Dus moeten we diep in de wandelgangen kruipen de komende weken. Om te kijken wat wil GroenLinks per se? Wat willen ze inleveren? Wat wil de ChristenUnie inleveren? Dus ze moeten met al die partijen contact houden.
Maar kijk, GroenLinks en de PvdA verschillen nou niet ontzettend veel van elkaar. Dus het lijkt me best moeilijk om iets te vinden waar je GroenLinks bijvoorbeeld blij mee maakt, maar de PvdA niet. En tegelijkertijd lijkt het me heel moeilijk om dan als GroenLinks en de PvdA zeggen, ja, hier kunnen we ons eigenlijk allebei wel in vinden, om dan te zeggen, nee, maar we willen nog steeds niet met jullie allebei.
Ja, dat hangt er ook nog boven de markt. En er zijn wel accentverschillen tussen PvdA en GroenLinks. Als het heel veel klimaat wordt en minder wonen of minder
arbeidsmarkt, ongelijkheid.
Ja, ongelijkheid, dan wordt de PvdA denk ik minder gelukkig. En andersom, als klimaat niet heel belangrijk wordt, dan zal GroenLinks zeggen, hier gaan we niet mee doen.
Zij gaan dus met elkaar praten. De opdracht is redelijk vaag, hebben we eerder al geconstateerd. Dus ze kunnen eigenlijk gewoon een beetje gaan doen wat ze willen doen. Maar er speelt wel iets mee. En daarvoor kijk ik jou even aan, Filip. En dat is toch best belangrijk. De zakken met geld. Hoeveel geld hebben ze? En dan is timing alles. Deze week kwam het Centraal Planbureau met een rapport over de staat.
De laatste raming van de economische vooruitzichten. En dat gaf eigenlijk goed nieuws, want we zeggen al anderhalf jaar, we zitten in een hele grote crisis. Zowel een gezondheidscrisis als een economische crisis, wat zeker waar is. Maar het herstel van de economie, met het vaccinatieprogramma dat succesvol is, de epidemie lijkt op zijn retour. De economie trekt snel aan en dat betekent dat het helemaal niet zo slecht gaat en dat er behoorlijk veel geld beschikbaar is. Dat er heel veel beleidswensen die heel veel geld kosten best zouden kunnen. Dus dat maakt het wellicht wat makkelijker om te gaan praten.
Want de economie groeit dit jaar en volgend jaar met ruim 3%.
Ja.
Kun je dat eens duiden? Wat is dat veel? Is dat weinig?
Nou, het is vrij stevig. Want we zouden na de financiële crisis alleen maar een beperkte groei hebben van rond 2%. En na de grote dip van het afgelopen jaar, dus ruim 3% daling, gaat het nu herstel naar plus 3%. En het jaar daarop weer. Dat is goed nieuws. Bij gevolg zullen ook de overheidsfinanciën, we hebben natuurlijk heel veel geld moeten investeren in het herstelbeleid, in de steunmaatregelen. Tientallen miljarden zijn daar aan uitgegeven. En heel veel belastinguitstel is gegeven aan bedrijven. Dat moet allemaal terug. Maar de staatsschuld liep daardoor op. En dat gaat met een groeiende economie, gaat die staatsschuld ook heel snel weer dalen. En dat geeft budgettaire ruimte voor alle plannen en alle wensen die partijen hebben. En alle noodzakelijke dingen die nodig zijn om stikstofbeleid te voeren, klimaatbeleid te voeren.
Dus al die onderhandelaars in de stadhouderskamer die zitten in een luxe positie?
In zekere zin wel. Er is gewoon geld. Er zijn heel veel wensen, dat weten we. Woningbouw,
arbeidsmarkt,
kost 20 miljard. Defensie wil geld, infrastructuur wil geld. Heel veel lobbyclubs hebben al ontzettend veel wenslijsten ingeleverd. Je ziet ook dat ministers, Cora van Nieuwenhuizen van infrastructuur, ging ook deze week zeggen, er is heel veel geld nodig voor onderhoud aan bruggen en aan wegen en weer extra aanleg van wegen. Nou, dat gaat allemaal heel veel geld kosten. Eenmalig of structureel, daar zit een groot verschil tussen. De roep om salarisverhoging in het onderwijs, salarisverhoging in de zorg, dat zijn structurele uitgaven van tientallen miljarden. Dat geld zou een probleem zijn in de afgelopen jaren toen de staatsschuld zo opliep. Nu gaat die staatsschuld weer dalen. Dus krijgen we weer ruimte. Als je het zo bekijkt dat de Europese begrotingsnorm is, je mag 60% een staatsschuld hebben van 60% van je bruto binnenlands product. Die staatsschuld zakt echt wel tot richting de 50%. Dus er is gewoon ruimte. Dat kun je vertalen in 20, 30 miljard in de komende jaren. Dan is er ook nog een discussie dat die norm van 60% kan worden losgelaten. Dat je misschien nog wat ruimer zou kunnen zitten in je staatsschuld.
Zeker want dat omdat, is een Europese norm waar je het nu over hebt.
Een Europese norm. In Europa er zijn natuurlijk heel veel landen die zich er überhaupt niet aan houden. Dus moeten we die norm niet loslaten of iets opkrikken naar 70 of 80%. De rente staat laag, dus je kunt ook makkelijk geld lenen. Zeker voor Nederland, als je een gezonde economie hebt. Als je de staatsschuldnorm zou opkrikken naar 70% of naar 80%, dan praat je echt over een financiële ruimte van 100 of 200 miljard. Dus dat is heel prettig voor een regering die heel veel geld wil gaan uitgeven aan dure nieuwe beleidsmaatregelen.
Maar tegelijkertijd hoorde ik bijvoorbeeld iemand als Hoekstra de afgelopen jaren steeds heel erg op zuinigheid hameren. Hè?
Ja.
En de VVD zegt de hele tijd, nee, maar goed dat we zo zuinig zijn
zeker
geweest, want daardoor kunnen we nu die bedrijven allemaal helpen. Die norm overschrijden, die Europese norm. Hoe denken ook die formerende partijen daarover?
Nou, van die zes partijen, de zes partijen de zes partijen die waar het nu over gaat, CDA en VVD zeggen daarvan, we moeten het huishoudboekje op orde houden. We moeten terug, we hebben nu heel veel geld uitgegeven, dat kon en moest ook om de coronacrisis te bestrijden. Maar straks moeten we weer terug naar de normale budgettaire normen, zoals het heet. Andere partijen, zoals de PvdA, die zegt nee, we moeten dat kunnen loslaten. We moeten naar een investeringsagenda. Dus heel veel geld uitgeven aan onderwijs, zorg, et cetera. D66 zegt dat niet zo letterlijk, maar wil vooral in onderwijs investeren. En zegt ook dat niet per se kosten zijn, maar juist investeringen die geld gaan opleveren. Dat wordt een hele puzzel. En bovendien is het vaak makkelijker in Den Haag om een gezamenlijke bezuinigingsopdracht te krijgen in plaats van samen geld uit te geven. Als er bijvoorbeeld bij de financiële crisis was het heel hard nodig om te gaan bezuinigen en lasten te verhogen, dan moet je keuzes maken. Dan is het wat makkelijker om te onderhandelen van nood is aan de man, we moeten dit gaan doen.
Makkelijker om nee te zeggen.
Precies, en keuzes te maken. En als er geld is, extra geld moet gaan besteden, dan krijg je vaak heel veel politiek gedoe. Waar gaan we het dan uitgeven en in welke mate? Dus een ruimer budget is vaak lastiger politiek om daaruit te komen dan met een krapper budget.
Maar zelfs als we ons aan die 60% norm houden, is er in principe veel geld uit te geven voor een komend kabinet.
Ja, dan zit je echt, even kijken in de bedragen, zit je op de komende jaren op 30, 40 miljard aan extra budget, wat je zomaar kunt uitgeven zonder dat je die begrotingsnorm gaat overschrijden.
Toch, dit wordt toch een moeilijke periode om nee te gaan zeggen, denk
ik. Aan de andere kant, ook economen en de CPB zelf ook, de Nederlandse Bank en ook de studiegroep Begrotingsruimte, zo'n begrotingsadvies van ambtenaren, die zeggen, je kunt incidenteel geld, eenmalig geld, kun je zeker nu uitgeven. Daar is ruimte voor. We hebben ook het groeifonds voor bedacht, het Wopke Wiebesfonds. Er is een Europees herstelfonds waar honderden miljarden in zitten, waar Nederland ook aanspraak op kan maken. Dus investeren, eenmalige investeringen, noem eens wat. Investeren in defensie, aanschafmaterieel, dat is in principe eenmalig. Dat moet kunnen. Maar structurele uitgaven, dus de verhoging van salarissen, daar heb je elk jaar heel veel geld voor nodig. En daarvan zeggen die economen en die ambtenaren, je moet niet nu al extra structurele uitgaven gaan inbouwen voor de komende jaren. Daar zouden eigenlijk dan ook meteen bezuinigingen elders tegenover moeten staan of lastenverhogingen. En daar wil het nieuwe kabinet natuurlijk helemaal niet aan.
Voorlopig is de boodschap de hele tijd bezuinigen, dat gaan we niet doen.
Nee. Maar je moet, wat dan de toverwoord is, je moet ook niet die schuld doorschuiven naar de volgende generaties. Want als je nu dat gaat doen, op een gegeven moment gaat de rente weer oplopen, wordt de staatsschuld misschien wel weer onhoudbaar. En dat is dan over 30, 40 jaar misschien zo. En dan zijn de huidige politieke leiding alweer vertrokken. En wij ook. En dan moeten andere mensen, andere generaties dat gaan ophoesten. En daar zijn partijen als CDA en VVD heel huiverig voor.
Oké, dit zijn dus de zakken met geld. VVD en D66 gaan nu dus met elkaar aan de slag. Als het allemaal goed gaat, dan gaan ze half augustus vervolgens echt onderhandelen met de partij. Dan begint de formatie echt. Dat is dus wel 5 maanden na de Tweede Kamerverkiezingen. En Peter, jij was deze week de Belgische premier Alexander De Croo te gast bij Rutte. En jij was er na afloop eventjes bij. En ja, die Belgen, dat moet je toch wel even uitleggen, die hebben natuurlijk ervaringen met lange formaties.
Ja, België is een wereldrecordhouder als het gaat over de duur van formaties. Ze hebben er een keer 541 dagen over gedaan. En de vorige keer bijna 500. Dus dat, weet je, zij weten echt wat dat betekent. Maar België is een heel ingewikkeld land met een Franstalig deel en een Nederlandstalig deel. Die niet zo heel graag met elkaar vet missen. Sommige partijen willen echt dat het land gesplitst wordt. En die hebben veel aanhang, die partijen. Dus het is een ongelooflijk ingewikkeld land. En dan kijken ze naar Nederland en dan denken ze, hè? Jullie hebben die problemen helemaal niet. Jullie zijn een eenvoudig land. Hoe kan het toch? Ze vinden dat gek dat het bij ons zo moeizaam verloopt. En weet je, na 5 maanden pas onderhandelen. Zij doen er lang over, maar na 3 maanden was er al lang en breed onderhandeld. En liep het al een paar keer vast. En weet je, dat. Dus dat vinden ze gek. Dat was ook heel duidelijk. De Croo zei ook na afloop, denk er goed over na wat dat betekent voor mensen als je er zo lang over doet.
Natuurlijk, een land met een demissionaire regering functioneert. En vooral als die een meerderheid heeft, dan functioneert dat natuurlijk. Maar een zeer lange periode met een demissionaire regering zou wel eens een beeld kunnen creëren van onbestuurbaarheid.
En die onbestuurbaarheid, wat bedoelt hij daarmee?
Wat De Croo bedoelt is dat een land een heel onbestuurbare indruk maakt op de eigen kiezers. Als je zo lang over de formatie doet, en dat speelt de partijen in de kaart. Die zeggen, België is een land dat op zijn eind loopt. Want als je niet eens meer een regering kunt vormen, dan ja, wat heeft het dan nog voor zin om verder te gaan? Dus dan kan je beter uit elkaar gaan. Dus dat is heel erg Belgisch. Maar ook in Nederland kan natuurlijk het beeld ontstaan dat we stuurloos zijn. En dat speelt dan bij ons partijen in de kaart die aan de flanken staan.
Ja, en ik denk net dat zeg maar, het coronabeleid gaat door en het hersteloperatie toeslagen gaat door. Dus het land loopt wel verder. Maar voor mij is het internationaal een probleem als je lange tijd geen echte regering hebt. Want in Europa, Europese Unie, Europese Commissie, die moet zaken doen met lidstaten. En als een lidstaat niet in staat is om een eigen regering te hebben, dan kun je niet volwaardig aan tafel zitten. Er is nu dat Europese Fonds, er is het klimaat, de Green Deal speelt nu in Europa. Daar moeten plannen komen van landen om daar, om er geld voor los te krijgen. En als je daar niet volwaardig gaat meepraten met een volwaardige regering, dan kan dat op den duur echt een probleem zijn.
Ja, want bij de beoordeling van de kredietwaardigheid van een land speelt het natuurlijk ook een rol.
Zeker,
Dus dat we nu nog zo goed als Nederland goedkoop geld kunnen lenen. Dat is komt dan, ook daardoor.
Precies, en ja, ja, dat nu zeker, maar als dat lang gaat duren, dan zou precies dat ook nog wel eens ja, in het geding kunnen komen. Ja.
Het viel me op, in ieder geval nationaal gezien, dat toen zij net hun ontslag aanboden, dit kabinet, dat toen best wat bewindspersonen bij talkshowtafels aan tafel gingen zitten om iedereen op het hart te drukken dat ze in demissionaire staat wel gewoon door konden gaan met het oplossen van problemen die ja, er nu waren. Hè? En je hoort het Rutte af en toe nog steeds wel zeggen van we zijn nog steeds wel gewoon aan het werk. Maar goed, internationaal heb je wat minder aan die boodschap natuurlijk. Oké, Filip, je hebt een Excel-bestandje met de duur van formaties. Oh ja. Vertel die me laatst. We zijn inmiddels bijna 100 dagen na de verkiezingen. Die Belgen die doen dus makkelijk, die gaan makkelijk over de 500. Wanneer breken wij een record?
Oké, vandaag, zaterdag, is het dag 101. Ja? Dus het was afgelopen vrijdag, gingen we door de 100 heen. Het record staat op 225. Dat was de formatie Rutte 3. 2017. Dus we hebben nog wel even te gaan.
Oké, okay, nou, we gaan het zien. Dank allebei in ieder geval, Peter de Koning en Filip de Wit-Wijnen. En dank ook voor het luisteren. Productie was in handen van Wijken van Kolwijk, regie door Mirjam van Zuidam. Pieter Bakker deed de montage en volgende week zijn we er gewoon weer. Tot dan!